Als je om je heen kijkt, naar deze wereld, je de mooie wereld ziet, maar tegelijkertijd de zo heftige wereld soms. De armoede, de gebrokenheid, het lijden in deze wereld. Ver weg en misschien ook wel heel dichtbij. Dan kun je je misschien al snel afvragen, als er echt een God is, als er echt een God bestaat, hoe kan het dan zo zijn dat er zoveel ellende is? Als er echt een God is die liefde is, die trouw is, die genade geeft, hoe kan het dan zo zijn dat deze wereld soms zo vol gebrokenheid zit? Hoe kan het dan zo zijn dat er momenteel zoveel oorlogen worden uitgevochten, waarbij onschuldige mensen, onschuldige kinderen, op soms de meest brute wijze aan het einde van hun leven komen? Als er echt een God bestaat, hoe kan het dan zo zijn dat deze wereld, het overgrote gedeelte, maar net rond kan komen van datgene wat ze verdienen en vaak dat nog niet eens, tekort hebben, te weinig hebben om van te leven, en er aan de andere kant een groep mensen is die van gekkigheid niet weet wat ze met hun geld aan moeten en dus maar vliegtickets kopen om de hele wereld over te vliegen, op een cruiseschip gaan om maar het mooiste plekje van deze aarde te kunnen zien, om maar het maximale uit het leven te halen. Als er echt een God bestaat, hoe kan het dan zo zijn dat het ene kind opgroeit in een gezin van armoede, een gezin van gebrokenheid, een gezin misschien wel vol geweld, en het andere kind opgroeit in een villawijk waar het maar één keer hoeft te roepen om de nieuwste PlayStation, de nieuwste iPhone of bedenk het je even, en het de volgende dag door bol.com wordt geleverd. Als er echt een God is, hoe kan het dan zo zijn dat er tegelijkertijd zoveel ellende, zoveel gebrokenheid, armoede, ziekte en tekort in deze wereld is? Als er echt een God is, die liefde is, die goed is en die trouw is, hoe kan het dan zo zijn? Misschien herken je deze vragen wel. Ik in ieder geval wel. En ik stel ze mezelf ook regelmatig. En vorige week waren we met een groepje tieners bij ons thuis. We hadden close-up. En samen met mijn vrouw nodigen we dan ons vaste tienergroepje uit. En we zitten dan met elkaar op de bank. En we praten eens met elkaar door. Eten wat chips, drinken wat cola. En deze vraag kwam ter sprake. We hadden het over God, over het leven met God. En eigenlijk, vrijwel alle tieners gaven aan dat ze deze vraag wel lastig vonden. En ik hoor dit vaker om me heen. Van tieners, van jongeren, maar ook van volwassenen. En als ik mensen spreek, is dit misschien wel een van de meest gegeven antwoorden waarom ze niet in God geloven, of vooral niet in God zouden gaan geloven. Want als er echt een God zou zijn, dan zou deze wereld er toch heel anders uit moeten zien. En het zijn echte vragen, het zijn eerlijke vragen. En ik wil het er vanmorgen met je over hebben. Maar ik moet je alvast een korte disclaimer geven. Het antwoord op deze moeilijke vragen ga ik je vanmorgen niet kunnen geven. Ik ga je vanmorgen niet hier weer wegsturen met een antwoord van A tot Z, waarom jij precies uit kan leggen waarom, als er echt een God is, deze wereld er dan toch zo uit zou kunnen zien. Maar toch hoop ik vanmorgen iets met je te ontdekken wat jou en mij verder helpt in deze vragen. Ik wil graag met je lezen vanmorgen uit Lucas 10, vers 25 tot en met 37. Dus je mag hem erbij pakken als je met me meeleest. In Lucas 10, vers 25 kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Die Jezus op de proef wilde stellen. Hij vroeg aan Jezus: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Daar staat: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zichzelf rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Maar wie is dan mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem de kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er ook een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: De man die medelijden met hem heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo. Een schriftgeleerde, een vroom en gelovig man komt bij Jezus en stelt aan Jezus een vraag. En niet een vraag omdat hij oprecht geïnteresseerd is in het antwoord, maar hij stelt een vraag aan Jezus omdat hij Jezus in de val wil lokken. Jezus is op aarde en hij is niet heel populair bij de schriftgeleerden. Veel mensen volgen Jezus, horen wat hij zegt, maar er is ook een groep mensen, eigenlijk de mensen die het een beetje voor het zeggen hebben in het land, die Jezus meer als een bedreiging zien en ze proberen maniertjes te zoeken om Jezus te betrappen op iets wat hij fout zegt, zodat ze hem kunnen aanklagen, zodat ze hem kunnen veroordelen en hem met zwijgen op kunnen leggen. En hij stelt een vraag aan Jezus om Jezus eigenlijk uit zijn tent te lokken. Te kijken, misschien zegt Jezus wel iets waarop we hem kunnen pakken, waarop blijkt dat hij iets zegt wat niet waar is. En hij vraagt aan Jezus: hoe krijg ik deel aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordt hem door hem te vragen: zeg het zelf maar, wat staat er in de wet? En in de wet staat: heb God lief boven alles, met heel uw hart, heel uw kracht, heel uw verstand. En Jezus zegt: je hebt goed geantwoord. En uw naaste als uzelf. En Jezus zegt: je hebt goed geantwoord. Maar deze man, hij wil zichzelf rechtvaardigen. Hij voelt een bepaalde noodzaak om zichzelf te rechtvaardigen tegenover Jezus. En wat betekent dan jezelf rechtvaardigen? Hij wil eventjes zijn gelijk halen bij Jezus. Hij wil eventjes bij Jezus checken: joh, maar je snapt toch wel dat ik het bij het goede eind heb? Dat ik dit allemaal goed doe? En je snapt toch wel dat ik me niet oprecht afvroeg of dat ik wel deel kreeg aan het eeuwige leven? Hij wil ze gelijk halen bij Jezus. Hij is eigenlijk maar op zoek naar 1 antwoord. En dat is: maar jij doet het zo goed. Maar jij hoeft je daar toch helemaal geen zorgen om te maken? Jij weet toch wel dat je het eeuwige leven hebt, dat je alles doet volgens de regels, dat het met jou goed zit en dat jij vooral niet onzeker hoeft te zijn of dat jij het eeuwige leven wel krijgt. Hij probeert zichzelf te rechtvaardigen tegenover Jezus. En in dat zinnetje herken ik mezelf wel eens. Ook ik probeer mezelf best wel vaak te rechtvaardigen tegenover Jezus. Ook ik probeer op een bepaalde manier toch wel weer mijn gelijk te halen. Om in ieder geval me even te horen, te weten Maar God, ik ben toch goed genoeg? Ik doe het toch wel goed? Ik hou me toch wel goed genoeg aan de regels die u me geeft? En ik doe toch wel genoeg mijn best om mijn leven op een goede manier te leiden? En eigenlijk ben ik vaak ook op zoek naar een schouderklopje van God. Een stukje rechtvaardiging, een stukje gelijk. Dat ik het toch in ieder geval goed probeer te doen. En dat ik toch ook het eeuwige leven krijg waar Jezus het zo vaak over heeft. Want ook de schriftgeleerde hield zich aan alle regeltjes. De hele wet van Mozes en alle regels die de Israëlieten daar nog bij hadden verzonnen. Hij leefde ze allemaal na. En toch zoekt hij bij Jezus naar dat stukje bevestiging. Maar je denkt toch niet dat ik er buiten val? Ik denk dat als deze man het examen van het geloof had moeten doen, dat hij met vlag en wimpel geslaagd was. En toch geeft Jezus geen schouderklopje aan deze man door te zeggen, ah, maar jij bent zo goed. Iedereen zal een voorbeeld aan je moeten nemen. Maar Jezus antwoordt met een verhaal. Een verhaal over een man die op reis gaat van Jericho naar Galilea. Over de weg heen loopt tussen die twee steden. En halverwege overvallen wordt door een groep rovers. En ze mishandelen hem. Ze rammen hem in elkaar. En half dood laten ze hem achter. En Jezus vertelt het verhaal over drie mensen die langskomen. Ten eerste een priester. Iemand die in de tempel werkt. Een beetje een dominee van deze tijd zou je kunnen zeggen. En die dominee die ziet die arme man liggen en hij loopt er met een boog omheen. En vervolgens komt er een leviet. De levieten waren ook de heilige mensen in die tijd. Die waren vrijgesteld om in de tempel te werken. Die waren vrijgesteld om de aanbidding voor God te doen. Een christen, een goede christen zou je kunnen zeggen. Maar ook deze man loopt er met een boog omheen. En tot slot een Samaritaan. En een Samaritaan, dat was een vijand van het volk. Als Jood praatte je niet met een Samaritaan. Je keek niet eens naar een Samaritaan. Ik zou niet weten waar ik het vandaag de dag mee zou moeten vergelijken. Maar als ik toch mijn best een beetje moet doen. Jullie weten ondertussen wel dat ik een lichte voorkeur voor de voetbalclub Feyenoord heb. Alsof ik een Ajaxiet vanmiddag op straat tegen zou komen. Ik wist dat reactie uit zou lokken. Maar de Samaritaan, iemand die hem niet aan zou moeten kijken, die met wie een Israëliet normaal niet eens zou praten. En deze man die kiest ervoor om de arme man die daar in elkaar geslagen langs de weg half dood ligt te vergaan, om hem te helpen. En als ik dit verhaal lees, dan aan de ene kant de wetgeleerde die ze gelijk probeert te halen bij Jezus, die maar één ding wil horen, ik ben goed genoeg. Jezus die een verhaal vertelt over iemand die eigenlijk helemaal niet zou moeten helpen en die toch helpt. En die andere twee die doorlopen. Als ik één ding hoor in dit verhaal, is het eigenlijk Jezus die tegen deze wetgeleerde zegt, het gaat er niet zozeer om wat je moet doen voor een ander, of dat je je aan alle regeltjes houdt. Of dat je weet wat je allemaal verplicht bent om te doen en precies dat doet. Maar het gaat erom wat je kunt doen voor een ander. Het gaat er niet zozeer om dat je je 10% geeft, je tiende zoals we dat in de kerk altijd zo mooi zeggen. Een net zo mooi regeltje uit de Bijbel. Dat je precies doet wat je moet doen, dat je net genoeg doet en daarna kunt zeggen, oh, ik ben goed genoeg, kijk maar, want ik hou me aan de regels. Maar het gaat erom dat je omkijkt naar een ander en jezelf afvraagt, wat kan ik doen voor een ander? Want een regel, een wet, hoe mooi, waardevol en goed wetten en regels ook kunnen zijn, ze schieten uiteindelijk tekort, want uiteindelijk kunnen we ze gaan misbruiken. Want hoe makkelijk kan het zijn om net genoeg regeltjes te voldoen, met een beetje slim rekenwerk, precies je tiende te kunnen geven, precies genoeg doen wat moet volgens de Bijbel, volgens de kerk, volgens jouw geloof, En vervolgens te zeggen, oh, hey, kijk eens even. Ik heb het goed gedaan. De rest zoeken het zelf maar uit. Een wet, een regel kan al snel een maniertje worden om jezelf te verstoppen, achter te verstoppen, zodat je de rest, zodat je maar niet naar een ander om hoeft te kijken. En dan heb ik het niet alleen over je 10% geven, zoals we dat tijdens de collecte altijd zo mooi doen, maar ook op school, ook op je werk, in het dagelijks leven. Het is niet zozeer de vraag, net zoals in het net een toneelstukje, wie moet ik helpen? Want als je op die manier gaat denken, moet ik dan die zwerver op straat helpen? Moet ik dan iets geven aan die persoon die daar op straat zit te bedelen? Moet ik dan die klasgenoot helpen die altijd alleen zit? Waarom moet ik dat dan doen? En als je er dan eentje helpt, ja, dan heb je toch genoeg gedaan. Maar als we ons alleen maar bezighouden met wat we moeten doen, zijn we uiteindelijk alleen maar met onszelf bezig. Want dan gaat het alleen maar om, ik doe goed genoeg. Ik houd me aan de regels. Ik doe wat er van mij verwacht wordt. Om uiteindelijk van God te horen dat ik goed genoeg ben. En Jezus zegt in deze gelijkenis eigenlijk tegen deze schriftgeleerden, het gaat hier niet om wat jij moet doen, omdat jij je aan de regels houdt, zodat jij maar kan zeggen, ik heb het eeuwige leven. Maar het gaat er hier om, wat kun jij doen voor een ander die jouw hulp nodig heeft? Ook als dat iemand is van wie je zelf eigenlijk vindt dat je niet met diegene zou hoeven te praten. Ook als dat iemand is uit je klas die eigenlijk niet zo populair is en jezelf afvraagt, ja, er zijn nog 20 andere klasgenoten die dit zouden kunnen doen. Waarom moet ik het nou weer doen? De vraag is niet zozeer, wat moet jij doen voor een ander? Maar wat kun jij doen voor een ander? Wat kun jij doen voor die klasgenoot die altijd alleen in de pauze zit? Wat kun jij doen voor die persoon op straat die duidelijk wat hulp nodig heeft? Wat kun jij doen voor die collega waarvan je ziet dat hij het moeilijk heeft om alle ballen in de lucht te houden? Wat kun jij doen voor dat gezin waarvan je weet dat ze in armoede opgroeien? En om weer even terug te komen op de vraag waarmee ik begon. Als je rondkijkt naar de wereld en je afvraagt, waar is God? Wil ik je vanmorgen vragen, als je rondkijkt naar deze wereld, waar ben jij? Waar kun jij iets veranderen aan deze wereld? Waar kun jij, naar wie kun jij omkijken? Wie kun jij helpen? Niet omdat het moet, niet zodat jij goed genoeg bent, dat jij je aan de regeltjes hebt gehouden, maar omdat jij iets kan doen in het leven van een ander. Wat heb jij van God gekregen om uit te delen aan een ander? Welke overvloed? Waar heb jij genoeg van waar je iets van kan delen? En dan gaat het niet alleen over geld en over financiën, dan gaat het ook over tijd, dan gaat het over aandacht, dan gaat het over lieve woorden. Dan gaat het over een arm om iemand heen slaan op het moment dat je ziet dat iemand dat nodig heeft. Waar, op welke manier en voor wie kun jij iets betekenen in het leven van een ander? En ook als we dit allemaal zouden doen, dan nog leven we niet in een volmaakte en perfecte wereld. Want deze wereld kent gebrokenheid. Ons leven kent gebrokenheid. En toch geloof ik dat het al zo'n groot verschil zou maken. En misschien kunnen we niet in één keer de hele wereld veranderen. Maar we kunnen zeker wel een wereld van verschil veranderen. Een wereld van verschil maken in het leven van één persoon. Van die klasgenoot. Van dat gezin wat we helpen. Van die persoon op straat die we helpen. En ook hier, en dan moet ik erbij zeggen, kun je in doorslaan. Als je je hele leven alleen maar bezig bent met wat kan ik doen voor een ander, wat kan ik doen, Dan wordt het leven al snel een grote ik ren me rot voor God race. En ook dat is weer een uiterste waar je niet in hoeft te vervallen, want je mag zoeken naar wat jij kan doen voor een ander zonder je hele leven alleen maar bezig te zijn met hard werken voor een ander en voor God. En als je een paar versen verder leest in de Bijbel, in Lucas 10, vanaf vers 38 tot en met 41, na deze gelijkenis over de barmhartige Samaritaan, dan lezen we het verhaal over Jezus die bij Martha en Maria thuiskomt. En Jezus komt daar binnen en Martha die denkt, er moet van alles gebeuren. En die begint heel hard haar best te doen om het Jezus naar zijn zin te maken. Die begint te koken, drinken in te schenken, het huis op te ruimen. En Maria, die denkt, het zal me allemaal boeien. Die gaat naar Jezus zitten en die zit daar lekker niks te doen. En Martha komt bij Jezus en zegt, ziet u dan niet dat ik al het werk in mijn eentje moet doen en Maria helemaal niks doet? En Jezus zegt tegen Martha, joh, volgens mij snap je het niet helemaal. Maria heeft juist datgene gekozen wat voor ze moest kiezen. Gewoon even niks doen, even bij me zitten. Er zijn ook momenten dat we gewoon eventjes niks hoeven. We gewoon even mogen uitrusten. Dus als ik je vraag, wat kun jij doen om deze wereld een stukje mooier te maken, dan wil ik niet tegen je zeggen, je moet vanaf nu elke dag, 8 uur per dag, voor anderen zorgen, al je geld weggeven, al je tijd weggeven aan ander, want deze wereld heeft het nodig. Daar mag een balans in zitten tussen omkijken naar een ander en ook goed voor jezelf zorgen. Maar wat kun jij doen om deze wereld een stukje mooier te maken? Wat kun jij doen tegen de ellende, de gebrokenheid van deze wereld? Ik wil graag kort iets vertellen over wat ik afgelopen weken heb mogen zien als het gaat om de gebrokenheid en de ellende van deze wereld. 2 weken geleden ben ik een week met Compassion op reis geweest naar Bangladesh. Vorig jaar hebben we met de tieners actie gevoerd voor Compassion in Bangladesh. En we zijn langs geweest op het hoofdkantoor van Compassion. Hebben iets gehoord over het werk wat zij doen. En daar ook iets van ervaren door de maaltijd die we samen aten. En we hebben daarna samen ook een maaltijd georganiseerd om mensen uit te nodigen om geld op te halen voor het werk van Compassion in Bangladesh. En dat was super mooi. En 2 weken geleden mocht ik daar een week heen met Compassion. En heb ik een aantal projecten mogen bezoeken wat ze daar in Bangladesh doen. En het raakte me diep wat ik daar zag. Gezinnen, kinderen die opgroeien in diepe, diepe armoede. Kinderen die al jong moeten gaan werken om ook maar een beetje geld in huis te brengen om de huur, het eten te kunnen betalen voor het hele gezin. Een meisje van 5 jaar wat al voor zichzelf moet zorgen, voor haar moeder moet zorgen, die 7 dagen per week 12 uur werkt. En als ze thuis komt, heeft dat meisje van 5 jaar eten gekookt, het huishouden gedaan. En ik vond het heftig om te zien waar kinderen in opgroeien. En de uitzichtloosheid van het leven wat ze daar soms hebben. Want al jong gaan kinderen werken, waardoor ze niet naar school kunnen, niet kunnen leren. Om uiteindelijk zelf ook nooit een baan waarbij ze een iets beter inkomen kunnen krijgen. En te midden van alle ellende en armoede vond ik het ook wel heel bijzonder om te zien het werk wat Compassion daardoor de projecten mag doen. En heb ik ook echt de hoop mogen zien van wat daar gebeurt. En kinderen die al jarenlang bij een project komen, door het project geholpen worden, waardoor ze naar school kunnen, waardoor ze onderwijs volgen om uiteindelijk wel een baan te krijgen waarbij ze een inkomen kunnen krijgen waarmee ze zichzelf en hun gezin kunnen onderhouden. Kinderen die weer kind mogen zijn, kinderen die iets toekomst, iets perspectief, iets hoop krijgen. Ik vond het aan de ene kant super heftig en aan de andere kant super bijzonder om daar te zien. En het roept bij mij ook weer de vraag op, wat kan ik doen Niet wat moet ik doen om maar net genoeg te doen, maar wat kan ik doen tegen het onrecht in deze wereld? En ik wil deze vraag bij jou ook neerleggen. En eigenlijk zou ik het mooi vinden om in groepjes van 4, 5 mensen hier eventjes kort over door te praten. Wat kun jij doen tegen het onrecht in deze wereld? Op de plek waar jij bent, misschien dicht bij huis, misschien ver van huis. En het is een vraag die ik mezelf ook keer op keer mag stellen. Een van de manieren waarop ik iets kan doen tegen het onrecht in deze wereld. Willemijn en ik, wij ondersteunen allebei al jaren een kindje in een project van Compassion. Waarmee we contact hebben, waardoor een kind een toekomst krijgt. Een toekomst krijgt zonder armoede, zonder tekort. En geholpen wordt naar een beter leven. Wat ik kan doen is omkijken naar een persoon waarvan ik zie dat die eenzaam is. Wat ik kan doen is iemand naast de ingang van de Albert Heijn, die een krant staat te verkopen, even in de ogen te kijken.